14.4.5. Stelen, moorden en vernietigen. In Johannes 10, waar Jezus zichzelf vergelijkt met een goede herder, zegt hij er eveneens dit bij. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes 10, vers 10. Nadat hij erin geslaagd was om de mensheid van hun relatie met God te beroven, heeft Satan al zijn macht en energie geïnvesteerd om de mensheid ook van hun redding te beroven. Zijn haat tegen het volk van Israël is extra fel, omdat hij sinds Abraham al wist dat de redder uit dat geslacht zou voortkomen. Zijn aanvallen tegen de Israëlieten staan goed gedocumenteerd doorheen de Bijbel. De kindermoord in Egypte, de farao die achter de Israëlieten aangaat om hen terug te halen, de Filistijnen ten tijde van de richters, de Assyriërs die slachtingen aanrichten onder de Joden of het uitmoorden van een generatie afstammelingen van David op één kleine jongen na. Dit is allemaal geen toeval. De duivel probeert te roven, te moorden en te vernietigen. Op individueel vlak zal hij mensen proberen kapot te maken door hen in zonde te duwen. Christenen zal hij proberen te beroven van hun vrede, hun vreugde en hun effectiviteit. De kerk probeert het te bestelen van haar eenheid. Hij inspireert vervolging van christenen in landen waar christendom verboden is, zo'n 52 landen. Zijn handwerk is helaas overal te zien en zonder de Heilige Geest is elk mens kansloos. Dezelfde Petrus die Satans werk nota bene door hemzelf had zien manifesteren, schreef op latere leeftijd dit. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5, vers 8. We moeten op tijd identificeren waar Satan op uit is in ons leven om ons te bestelen, te vernietigen of te doden. Een belangrijke relatie, je gehoorzaamheid aan God, je toewijding aan je kerk of recruitsgroep of je dagelijkse stille tijd. Eén ding is zeker, het eerste waar Satan alles aan zal doen om het te verhinderen, is jouw gebedstijd. Als hij die lifeline kan afknippen, is het halve werk voor hem al gedaan. Als jij niet bidt, nodig je Gods kracht in je leven niet uit. Laat dus niets je gebeden in de weg staan. 14.4.6. Ontmoediging. Een subtielere, maar even gevaarlijke aanval van Satan is ontmoediging. Hij probeert ons letterlijk te ontdoen van onze moed. En laat moed nu juist een expressie van geloof zijn waar hij zeer bang van is. Wanneer een groep jonge mannen of vrouwen opstaat en onbevreesd het koninkrijk van God begint na te jagen, weet hij dat het snel game over zal zijn. Hij zal dus proberen om onze dapperheid te ontnemen en ons te ontmoedigen. Hij zal ons willen confronteren met hoe moeilijk het wel niet is om discipelen te maken en hoe onbereikbaar de Belgen wel zijn voor het evangelie en een hele hoop andere leugens. Of als je een nieuwe recruitsgroep hebt gesticht, zal hij je proberen in te fluisteren dat je niet de juiste leider bent of dat je het niet even goed doet als die ander. Ontmoediging vindt enkel plaats wanneer we Gods grootheid uit het oog verliezen of wanneer we de visie kwijt zijn. Zoals we in het hoofdstuk over geloof al zagen, vereist Gods goedheid van ons dat we een leven van risico durven te leven. We mogen risico's nemen om Gods koninkrijk in kracht te zien vooruitgaan. God wil dit meer dan ons. Hij heeft het plan bedacht. Hij wil alle mensen op aarde bereiken met het evangelie van het koninkrijk. En dus moeten wij niet terughoudend zijn om ons hier volledig in te smijten. Een krachtig wapen tegen ontmoediging is daarom iets wat we vision casting noemen. Je moet opnieuw duidelijk voor ogen krijgen dat je je leven aan het toewijden bent aan iets dat van eeuwigheidswaarde is. Je zet je in om anderen dichter bij God te krijgen en dat is het mooiste wat je God kan geven. Je moet de visie opnieuw te pakken krijgen, zodat je je moed en dapperheid terugvindt. Bedenk, je ten alle tijde, Gods hart gaat uit naar zijn verloren kinderen, zoals Jezus in de gelijkenis van de verloren zoon beschrijft. Twijfel dus niet dat God het fantastisch vindt dat je je inzet om discipelen te maken en dat hij er ook vooral voor zal zegenen. Laat je niet ontmoedigen, maar wees dapper, stoutmoedig en als het nodig is, zelfs roekeloos. Laat je door niets of niemand van je passie en enthousiasme beroven. 14.4.7. Aanklagen. Als laatste tactiek, hoewel deze lijst zeker niet volledig is, bespreken we het feit dat de duivel de aanklager is. Het boek Job schenkt ons hier inzicht in, want we zien dat de Satan zelfs voor Gods troon verschijnt om Job aan te klagen. Job 1, vers 8 tot 11. De Heere zei tegen de Satan: Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei: Is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Als je het dagboek Job gelezen hebt, weet je dat deze standoff tussen God en Satan zal uitdraaien op een opmerkelijke overwinning voor God. Satan probeert echter toch om ons bij God aan te klagen. In Openbaring staat dit geschreven. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Openbaring 12, vers 10. Zijn aanklacht gaat over onze zonde en het feit dat hij meent aanspraak te mogen maken op ons leven. Hij meent dat wij zijn eigendom zijn, omdat we zondaars zijn. Maar voor een discipel van Jezus geldt het niet. Wij hebben Jezus rechtvaardigheid over ons en behoren God toe. Maar wees waakzaam voor zijn aanklachten wanneer hij probeert om je schuldig te doen voelen over je zonde. Wanneer hij probeert om je schaamte aan te praten. Vooral wanneer je gezondigd hebt en bijvoorbeeld de volgende avond een recruitsavond gaat leiden, kan hij dingen influisteren als: mooie leider ben jij. Eerst naar pornografie kijken en liegen en daarna anderen tot discipelen gaan maken. Maar naar zo'n dingen mag je niet luisteren. God schiet er niets mee op wanneer jij in een hoekje kruipt en je slecht gaat voelen voor zonde waar hij de prijs al voor betaald heeft. Dit wil niet zeggen dat je lichtjes over zonde mag gaan. Heiligheid is van het allergrootste belang. Maar je kan en gaat fouten maken in het proces naar heiligheid. Het verschil zit hem hierin. Als jij je blik op heiligheid hebt ingesteld en met niets minder tevreden zult zijn, dan zijn de fouten die je onderweg maakt een spijtige zaak. Maar moet je die ook gewoon zo snel mogelijk met God oplossen? Vraag vergeving en ga met onverminderde passie verder. Wie wint erbij als jij bij de pakken blijft zitten en stopt met productief te zijn voor Gods koninkrijk omdat je je schuldig voelt? Juist, Satan. We mogen hem dat niet gunnen. Dus ja, je gaat fouten maken, maar focus op de dingen die je wel doet en goed doet ter ere van God. Je mag je focus hier niet van laten afnemen. Discipelschap gaat om dagelijks meer goed te doen dan de vorige dag. In zo'n proces zal je zonde vanzelf gaan afnemen. Focus op Jezus en laat je niet aanklagen. Ik heb er enkele jaren geleden voor gekozen om niet langer gedefinieerd te worden door wat ik fout doe, maar net door wat ik goed doe. Ik schiet er niets mee op door op mijn zonde gefixeerd te zijn. Mijn leven vindt betekenis in de liefde die ik voor God heb, de gehoorzaamheid die ik aan Jezus geef en de dienstbaarheid die ik in de kracht van de Heilige Geest aan God en mensen betoon. Samengevat, deel je worstelingen en zonden met je mentor en of coach en met je mederecruits, zodat zij je accountable kunnen houden en voor je kunnen bidden. Maar laat je daarna niet ontmoedigen of aanklagen. Concentreer je op alles wat goed, mooi, verheven en heilig is. 14.5. Hoe kunnen we de duivel overwinnen? Het korte antwoord op deze vraag is enkel in de kracht van de Heilige Geest. Satan is geen partij voor Gods geest en dus moeten we beroep doen op hem om ons overwinning te geven. De Bijbel geeft nog enkele letterlijk levensbelangrijke principes mee om de overwinning op onze vijand te behalen. 14.5.1. Gebed. We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar bidden is beroep doen op Gods kracht. Als je merkt dat je onder aanval staat, bid dan en vraag anderen om mee te bidden. Jezus leert ons dit ook wanneer hij het onze Vader zegt. En verlos ons van de boze. Dat is wat er staat. Niet en verlos ons van het kwaad. Het onze Vader is geen lang gebed. Alles wat erin staat is essentieel. Bidden tegen de duivel dus ook. 14.5.2. Gods woord. Net zoals Jezus dat deed in Matthäus 4, moeten we Gods woord in autoriteit proclameren. De duivel moet zich schikken naar die hoogste autoriteit. Hij heeft niets om hier tegen in te brengen. Een christen die Gods woord kent en kan proclameren en kan toepassen, is een gevaarlijke christen. Satan heeft er geen comeback tegen. 14.5.3. Onderwerpen aan God en weerstand bieden. Jacobus maand ons aan om ons te onderwerpen aan God en weerstand te bieden, Jacobus 4, vers 6, en dus niet toe te geven. Wees geestelijk sterk, geef niet toe aan de zonde en elimineer elke gedachte in die richting. Het proces begint altijd in je gedachten, dus moet je het ook daar in de kiem smoren. Wanneer je je leven aan God overgegeven hebt, mag je rekenen op zijn kracht, maar je moet nog steeds weerstand bieden en niet toegeven aan zonde. 14.5.4. En ze hebben hem overwonnen. We zagen net het vers in Openbaring 12, vers 10, dat Satan de aanklager is. Het vers dat erop volgt is dit. En ze hebben hem overwonnen, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dit zijn drie belangrijke principes om te onderzoeken. Het bloed van het lam. Je hebt misschien wel eens mensen deze zin horen gebruiken in hun gebeden. Terecht, want het bloed van Jezus is wat ons leven geeft. Doordat zijn bloed gevloeid heeft, mogen wij voor God leven en eeuwig bij hem zijn. Het spreekt voor zich dat de duivel hier niets tegenin kan brengen. Daarom hoor je soms dat mensen het bloed van Jezus over zichzelf claimen, als een manier om uit te drukken dat ze beschermd zijn tegen de aanvallen van de duivel. Het is uiteindelijk een bevestiging van het feit dat Jezus de duivel al overwonnen heeft. Het bloed van het lam is symbool van deze overwinning. Hij heeft onze redding gekocht en ons uit de macht van Satan bevrijd. We kunnen deze overwinning niet genoeg vieren. Het woord van uw getuigenis. Dit wijst op de persoonlijke overwinning in ons leven. Het is het verhaal van hoe Jezus de koning werd in ons leven en dat we hem toegewijd zijn. Dit is een enorme kracht in de kerk en voor evangelisatie. Het woord van ons getuigenis is een machtig wapen, omdat het hier over de uitwerking van het bloed van het lam gaat. Het is als het ware de volgende stap. Jezus behaalt de overwinning over de duivel en wint onze harten. Dat is het getuigenis dat we de wereld te vertellen hebben en waar de duivel dus zeer bang voor is. Het toont dat het echt is, dat Jezus leeft in onze harten en dat hij handelt en actief is in deze wereld doorheen zijn kerk. Het leven niet tot de dood liefhebben. Een christen die zich volledig aan God overgegeven heeft, is niet tegen te houden. Satan verliest elke macht om zo'n persoon te beïnvloeden en dat is een bedreiging voor zijn duister koninkrijk. Wanneer wij ons leven zodanig toewijden aan God dat we bereid zijn om ervoor te sterven, kan niets ons nog tegenhouden. Voor vele vervolgde christenen vandaag is dit een rauwe realiteit, maar dat zou het voor ons ook moeten zijn. Mag het ons leven kosten? Paulus was zo iemand die zijn leven niet tot de dood lief had. Hij schreef dit in Filippenzen 1, vers 21 tot 24. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Doodgaan was voor Paulus geen angstige gedachte, omdat hij wist dat bij Jezus zijn verreweg het beste zou zijn. Laat ons diezelfde mentaliteit hebben. Als ik leef, win ik. Als ik sterf, win ik. 14.5.5. De geestelijke wapenuitrusting. Is het je al opgevallen dat het Nieuwe Testament het militair taalgebruik vlot hanteert? Paulus groet zijn broeders als fellow soldiers en spreekt over het vernietigen van geestelijke bolwerken. Hij spoort Timotheus om het goede gevecht van het geloof aan te gaan. In Efeziërs 6 schrijft hij dat christenen een geestelijke wapenuitrusting moeten aandoen. We gaan vers per vers door deze passage. Vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dit nemen we ondertussen als vanzelfsprekend. We vechten niet tegen mensen, maar we vechten eens te meer tegen de geestelijke machten die mensen beïnvloeden en die hen blind houden voor de waarheid van het evangelie. Deze geestelijke machten heten trots, angst, lust, leugen, maar ook individualisme, humanisme, evolutionisme, pantheïsme. en elk ander onbijbels idee dat tegen de kennis van God ingaat. Ik citeer hier 1 Korinthe 10, vers 4 tot 5 in de tekst, om de lijn met Efeze 6 niet te onderbreken. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zichzelf verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Zie je hoe Paulus naar geestelijke oorlogsvoering kijkt? Onze strijd is tegen de ideeën en afgoden die zich meester gemaakt hebben van mensen. Het is aan ons om aan hen de waarheid van het evangelie te verkondigen, zodat ze door Jezus vrijgezet zouden kunnen worden. Vers 13. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Dit zijn de eerste twee elementen van de wapenuitrusting. De riem van de waarheid is wat de hele wapenuitrusting bij elkaar houdt. Het gaat hier over weten wie God is en weten wie jij bent, in God. Als je je van de waarheid bewust bent, dan hebben de aanvallen van de duivel al direct een stuk minder kracht. Hoe meer weeskind en dus onwaarheid er nog in je zit, hoe meer Satan je kan aanklagen. Het borstharnas van de gerechtigheid slaat op wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wanneer God ons nu ziet, ziet hij de rechtvaardigheid van Jezus. De duivel weet het ook, dus het is een machtig wapen en een vast onderdeel van onze geestelijke wapenuitrusting. Rechtvaardigheid houdt ook in dat we zonde beleiden en gehoorzaam aan wat God aan ons vraagt. Vers 15. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Bereid zijn om tot het uiterste te gaan en ons leven niet tot de dood lief te hebben. Stoutmoedigheid, dapperheid, moed en initiatief durven nemen. Een passieve christen is een ongevaarlijke christen. Vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het schild van geloof verdedigt ons tegen de pijlen van de duivel. Weet je nog, echt geloof handelt in zekerheden en bewijzen, niet met vermoedens of twijfels. Een christen die in zo'n zekerheid kan geloven, gaat ook gehoorzamen en actief aan de slag om zijn aandeel in Gods plan te gaan vervullen. Van zo iemand ketsen de pijlen als het ware af. Hij wankelt niet en wordt niet aan het twijfelen gebracht. Vers 17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. De helm van de zaligheid, oftewel de redding, beschermt ons hoofd tegen verleidingen, afleidingen en misleidingen. Alle zonde begint in ons gedachtenleven, waar de dingen vorm krijgen voor we er naar handelen. Wanneer we mediteren op de vrede en de vreugde die onze redding met zich meebrengen, kunnen we een zorgenvrij leven leiden ten dienste van God. In die zin heeft de helm van de zaligheid ook veel te maken met dankbaarheid voor onze redding. Over het zwaard van de geest hebben we ondertussen al genoeg gezegd, maar merk op dat het woord van God je aanvalswapen is in deze geestelijke wapenuitrusting. Vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Aan gebed wordt dus geen specifiek deel van de wapenuitrusting toegeschreven, maar dit laatste vers maakt duidelijk dat het er absoluut wel deel van is. Bij elke gelegenheid, met alle gebed, met alle volharding, bid zonder ophouden. 14.6. Recruitsuitdaging. We overdrijven niet wanneer we stellen dat we ons in het midden van een strijd op leven en dood bevinden. Met welke attitude staan we in deze strijd? Zijn we passief en onwetend of juist tot de tanden gewapend en met een instelling als no retreat, no surrender? Laat ons hele leven blijven vechten tegen de duivel en tegen zonde. Tot nu toe zitten we in zekere zin nog achter vijandelijke linies. Als we de analogie van de kolonie nog eens gebruiken, zou je kunnen zeggen dat we samen sterk moeten staan voor de gevaren die zich buiten de grenzen van de kolonie bevinden. De kerk bevindt zich in het midden van de strijd en iedereen die deel is van Gods koninkrijk mag verwachten dat hij aangevallen zal worden. Als je hiervoor nog nooit echt hebt stilgestaan bij deze geestelijke oorlogsvoering, dan kan je de principes uit het hoofdstuk beginnen toepassen. We hebben de grote meerderheid van verzen die over Satan gaan genoemd. Je hebt nu kennis van je vijand. Hij is maar zo machtig als jij hem toelaat. Zorg ervoor dat hij niets in jou heeft. Elke zonde in jouw leven geeft hem een aanklacht en een ingang. Sluit al die deuren, beleid je zonde, breng alles in het licht en bied weerstand aan de duivel. Binnenkort zullen we volledige overwinning ervaren wanneer Jezus terugkomt. Tot die tijd er is, gaan we in de aanval. De poorten van de hel kunnen ons niet tegenhouden wanneer we in eenheid de grote opdracht vervullen. We leggen ons niet neer bij de status quo, maar we moeten altijd dit goed voor ogen houden. Alle mensen die Satan gestolen heeft en die zich nu in zijn duister koninkrijk bevinden, kunnen door ons gered worden. Dit is de missie van de kerk, waar God alle middelen, kracht en resources toe verleent. Dit vergt van ons dat we individueel sterk staan en dat we samen in eenheid ten oorlog gaan. Nogmaals, met elke discipel die erbij komt, worden we sterker. Vroeg of laat tipt de balans in ons voordeel, ook in België. Het is een kwestie van onverzetbare toewijding. Romeinen 8, vers 31 en 37. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. Jesaja 54, vers 17. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. Tot slot nog enkele vragen. Op welke manieren probeert de duivel jou af te leiden? Op welke manieren probeert hij je te verleiden? Wat zijn je zwakke punten? Op welke manieren probeert hij je te misleiden? Het moeilijke aan misleiding is dat je niet doorhebt dat je misleid bent. Als je iemand probeert te misleiden, is dat met de hele opzet dat het zou gebeuren zonder dat hij het doorheeft. Hoe kan je dan misleiding voorkomen? Ten eerste door de Heilige Geest te vragen om je te openbaren of je op een bepaald vlak in je leven misleid bent. Ten tweede door volwassen christenen inkijk te geven in je leven. Zij kunnen waarschijnlijk zonder moeite aantonen welke kleine en grote misleidingen in je leven hebben plaatsgevonden. Zijn er zonden in jouw leven die je moeilijk verwerkt krijgt en waarop Satan je opnieuw en opnieuw probeert aan te klagen? Zulke aanklachten kunnen je enorm remmen in je geestelijke groei. Twijfel je nog aan God of aan zijn woord? Komt ook bij jou soms dat kleine zinnetje: heeft God echt gezegd dat? Wel eens naar boven? Lig jij regelmatig in conflict met anderen? Probeert de duivel verdeling te zaaien in je relaties? Ben jij iemand die van de waarheid houdt of vertel je regelmatig nog leugens?